Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Beleggerspanel.
Alibaba gaat met kunstmatige intelligentie vermoedelijk het rendement verhogen. En investeringsmaatschappij HAL komt terug naar Nederland. Wat betekent dat voor de koers van het bedrijf? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Welkom heren.
Goedemorgen.
Wim, jij met een knisperend vers krantje voor je neus. Je hebt er niet eens in hoeveel bladeren, want het staat gewoon op de voorpagina jouw nieuws.
Ja, en ik had het inderdaad gisteravond al op FD.nl gezien. De crisis bij installateurs van zonnepanelen. Er zijn veel faillissementen in die sector. De vraag is enorm ingestort. Dat heeft natuurlijk alles te maken met onzekerheid over de salderingsregeling. De opbrengsten van de huiseigenaren die nog worden gecompenseerd als ze aan het net leveren. Er is ook netcongestie. De sector heeft nu ineens, in tegenstelling tot een half jaar geleden, een enorm slecht imago. En ja, we moeten verduurzamen, we moeten naar andere energiebronnen, maar de weg daar naartoe, die is toch wel hobbelig. Dat blijkt maar weer uit deze berichten. 25
faillissementen ook aangevraagd uit die sector al dit jaar, geloof ik. Veel ZZP'ers die zich afvragen waar ze nog werk kunnen vinden de komende weken, komende maanden. Dat kan dus heel snel gaan, ook in een neerwaartse spiraal. Kan ik hier dan weer aan toevoegen? Ook deze sector heeft behoefte aan stabiel beleid?
Stabiel beleid, maar dat geldt niet alleen voor Nederland. Ook bijvoorbeeld, ik weet niet of Koen dat ook heeft, maar ik heb wel eens gekeken naar duurzame beleggingen. Daar gaan we straks nog over spreken. En dan kijk je ook naar zon en wind. En producenten en leveranciers van zonnepanelen, bijvoorbeeld in de VS, een company als SolarEdge. Nou, was een tijd lang een naam die ook veel beleggers trok, goed presteerde. Maar de afgelopen 2 jaar is de koers daarvan ook totaal ingestort. Ook wat dat betreft duurzaam beleggen. Het heeft dus wel een link met dat bericht op de voorpagina van het FD vandaag.
Waarover later meer. We gaan naar een bedrijf dat het heel goed doet.
Ja.
Namelijk, Koen?
Bequip. En niet een beursgenoteerd bedrijf, maar ik begreep dat we bij de koffieapparaten ook mogen praten over niet beursgenoteerd. Ze profiteren wel van het terugtrekken van veel beursgenoteerde bedrijven. Namelijk banken die steeds strenger worden met hun leningsvoorwaarden. Dat zien we op meerdere plekken. Daar hebben we het straks ook nog even over rond lunchtijd. Maar die terugtrekkende beweging zorgt ervoor dat andere spelers in de markt, zoals een Bequip, die actief zijn met het leasen van eigenlijk heavy equipment, graafmachines, bulldozers, dat soort dingen. Daar hebben ze veel expertise in en kunnen dus heel snel schakelen.
Zij zullen toch moeten beoordelen of hun klant kredietwaardig is en of ze het risico aandurven?
Natuurlijk, maar omdat zij als specialisten in die markt kunnen opereren, daarnaast een iets hogere marge hebben, waardoor ze ook meer fouten kunnen opvangen, zijn ze sneller in staat om te beoordelen en ook beter te beoordelen wat die machines waard zijn en wat dus hun eigen risico is als ze dit onverhoopt toch op hun eigen boek moeten nemen omdat degene die hem leest hem niet meer kan betalen. Dus
kunnen die banken het MKB ook op de lange termijn links laten liggen? Want er wordt nu vaak gezegd, het MKB levert te weinig op en er wordt zoveel gevraagd van banken op het gebied van controles, anti-witwasmechanismen, know your customer.
Het is natuurlijk super moeilijk voor het MKB. Hè, want die zitten tussen servet en tafellaken. Die hebben wel grote investeringen te doen om mee te gaan. Zeker in de vergroening. Hè. Zo'n elektrische graafmachine is natuurlijk 3 keer zo duur bijna als een normale. Nou, om dat die machine in te kunnen zetten, moet je al snel dus financiering nodig hebben. En als je die niet via het normale kanaal kan kopen, waar misschien een beursgenoteerd bedrijf als een BAM of een Heijmans of een Volker Wessels veel makkelijker financiering kan aantrekken om dat soort projecten te doen, is dat voor een kleinere partij veel moeilijker. En dus komen ze bij dit soort partijen terecht. Dan misschien ietsjes duurder, maar wel veel sneller. En dat verklaart ook de groei van deze spelers.
Over financiering van bedrijven gesproken. We gaan naar investeringsmaatschappij HAL. Voor de volledigheid ook het moederbedrijf van de FD Media Groep, waar BNR onder valt, keert terug naar Nederland. Eerder kreeg het bedrijf veel kritiek omdat het belasting zou ontwijken. Met de verhuizing van het hoofdkantoor, op Curaçao nu nog, naar Rotterdam komt al tegemoet aan die kritiek. Wim, was die kritiek op zijn plek?
Als je kijkt waar ze hun activiteiten hebben en waar ze hun hoofdkantoor hebben. Eerlijk gezegd, Hal wordt door niet zo heel veel analisten meer gevolgd. Dat is slechts een viertal. En één daarvan afgelopen jaar, de Groof Peterkam, de analist daarvan, had ook de kritiek geuit. Was ondoorzichtig. We zien het vaker dat ook Nederlandse companies verhuizen naar fiscaal aantrekkelijke vestigingsplaatsen. Maar dan zijn daar ook de offshore accounting voorwaarden en het toezicht enzovoort minder scherp. Hal werd ook bekritiseerd dat ze onvoldoende gegevens leverden op gebied van ESG beleggen, duurzaam beleggen. De criteria waar we tegenwoordig naar moeten kijken op gebied van milieu, sociaal beleid en governance, bestuur.
En het idee is, als je nu.
Dus de transparantie die liet ook de wens over. En dat ze nu naar Nederland terugkomen kan bijdragen aan het verbeteren van die transparantie.
Ja. Zou het ook nog een rol hebben gespeeld dat Curaçao op een grijze lijst staat van de EU, daar waar het gaat over belastingregimes, belastingparadijzen, en als Curaçao niet snel verbetert, dan wordt die grijze lijst een zwarte lijst. Koen, is dat een reden vooral om te denken, nou, ons niet gezien? Want als je kijkt naar hun motivatie in de persverklaring, dan zeggen zij, ja, wij keuren terug naar Nederland omdat het merendeel van de bedrijven waarvan wij eigenaar zijn of een belang hebben in Nederland actief is. Maar dat was natuurlijk al zo.
Ja, dat was al jaren zo. En kijk, ik denk dat ze. Hal is zelffinancierend. Trekt zich eigenlijk over het algemeen vrij weinig aan van wat de publieke opinie ervan vindt. Maar ik denk dat de structuur die ze hadden met één deel in Monaco via een trust van Curaçao en. Ja, dat men ook wel een klein beetje wakker is geworden, dat misschien niet meer helemaal van deze tijd is. En dat daar iets aan gedaan moet worden. Ik denk dat er ook een aantal andere dingen spelen. Het valt samen met een wisseling van de wacht. Het oude opperhoofd Martijn van der Vorm heeft al een aantal jaar geleden het stokje overgegeven aan Mel Groot. En nu wordt het stokje weer overgegeven. De familie van de Vorm moet ook gaan nadenken over hun eigen successieplanning. En Martijn van de Vorm, die woont in Zwitserland. Is inmiddels ook, zou AOW-gerechtig zijn. Niet dat hij dat nodig heeft, maar begint daar natuurlijk ook een beetje. Een van hun andere grote aandeelhouders is recentelijk overleden, Hans Melgers. En daar komt ook een moment waarop je na moet denken van hoe gaat de volgende generatie van de Vormpjes er dadelijk mee om? Hoe brengen we dat goed in het gareel? En ja, die stortvloed van kritiek is natuurlijk over het niet betalen van dividendbelasting, et cetera. Ja, dat is voor de ondernemingen die je hebt, die ook nog deels beursgenoteerd zijn, zoals een SBM Offshore, Boskalis, ja, niet helemaal fijn om daar nou in te opereren. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen van, we keren terug.
Het heeft wel consequenties, Wim, want winstbelasting, ja. Daar wordt hier in Nederland natuurlijk anders naar gekeken. Dividendbelasting wordt anders naar gekeken. Kortom, de gevolgen zijn er ook voor beleggers.
Dat is er zeker. En als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar... dan komt het rendement op Hal Trust voornamelijk uit het dividendrendement. Koersmatig viel er weinig plezier aan te beleven. Zeker de laatste 5 jaar eigenlijk. Ten opzichte van bijvoorbeeld de AIX is het een enorme achterblijven. Daar heeft alles mee te maken dat je nog steeds, en die is eigenlijk alleen maar groter geworden, de zogenaamde conglomeraat discount hebt. Dus de netto vermogenswaarde van de deelneming of de holdings die ze hebben ligt eigenlijk hoger dan de beurswaarde van Hal Trust zelf. Daarom werd het lange tijd als een aantrekkelijke investering gezien. Maar de afgelopen 5 jaar hebben Nederlandse beleggers er toch weinig plezier aan beleefd. En er moet dus wel wat gebeuren. En het zal wel zo zijn dat nu die dividendstromen ook aan die 15% vennootschapsbelasting wordt onderworpen.
Ja, dat maakt het niet bepaald aantrekkelijker.
Nee, maar ik denk dat het wel onderdeel uitmaakt van een totale keten van herstructureringen en transacties die er gaat plaatsvinden. En ze hadden vele miljarden op de bank staan. Hè? Maar vorig jaar hebben ze al de overname gedaan van Boskalis. Dus er komt misschien nog veel meer aan bij Hal Trust.
Is het door deze verhuizing aantrekkelijker geworden voor institutionele beleggers? Want Wim haalde het al aan, hè, de Groof Peterkam volgt Hal wel. Maakt toen een punt van die complexe structuren, het weinige doorzichtige karakter van Hal, waarover ook uitgebreid is gerapporteerd in verschillende media, NRC, Volkskrant. Door nu te zeggen, klare wijn, wij verhuizen naar Rotterdam, dicht bij de bedrijven waar we in zitten, en we gaan op een andere manier belasting betalen. Wordt het daardoor aantrekkelijker voor grote spelers?
Nou, dat denk ik niet, want er zitten nog steeds het merendeel van de aandelen, by far, is in handen van de familie van de Vorm. Ja, dus je hebt helemaal niks in de melk te brokkelen. En ja, de fiscale structuur is handiger en beter geworden. Maar dat wil niet zeggen dat ze transparanter worden in hun beslissingen. Het bedrijf heeft een gigantische cashpile. Is nog niet echt in staat geweest om een nieuwe investering te vinden. Ik vind het dat het ze siert dat ze daar ook heel gedisciplineerd mee omgaan. En niet maar lukken gaan kopen om die cash kwijt te raken. Gaan nu wel het dividend betalen, contanten, volledig in contanten. Ja. Maar dat gaat per saldo niet heel veel effect geven. Want het was 4% dividendrendement, waarvan de helft in aandelen, de helft in cash. Het wordt nu 2,5% in cash. Oké, maakt dat heel veel uit? Nee, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Daarnaast hebben ze nog Coolblue in de etalage staan, die naar de beurs zouden gaan. Die beursgang is afgeblazen.
Keer 2.
Ja, die retailbedrijven, of die nou nog hetzelfde waard zijn als een paar jaar geleden, dat weet ik niet. Er wordt gerefereerd aan de discount die aantrekkelijk zou zijn. Maar aan de andere kant moeten dit soort holding companies altijd een bepaalde discount hebben. Je moet juist weg zijn als ze geen discount hebben. Dat zie je bij andere bedrijven in diezelfde sfeer, zoals een Investor AB of Sofina.
Nou ja, als belegger kan je ook zelf rechtstreeks in veel van deze bedrijven beleggen. En Ik pleit altijd wel voor spreiding. Maar conglomeraten, dat zijn niet mijn eerste voorkeuren.
Bovendien, voor institutionele beleggers, om nou te zeggen dat het hele ESG-stuk verbeterd is. Nee, want je hebt nog steeds geen inspraak. En of het nou transparanter geworden is.
Het is wel een duidelijk. Dus het zal niet voldoen aan allerlei doelstellingen. Nee. En criteria die institutionele beleggers ook steeds meer hanteren.
Duurzaam beleggen, dan zijn we toch zo ongeveer weer thuis aangekomen. Ongeveer de helft van de beleggers in Nederland denkt dat duurzaam beleggen minder oplevert dan niet duurzaam beleggen, meldt ING in de maandelijkse beleggersbarometer. Hebben ze daar gelijk in, Wim?
Ja en nee. Ik moet zeggen dat ik ook regelmatig zelf onderzoek doe, Wim. Maar dat is echt how to lie with statistics, statistieken of nou zeg maar duurzaamheid ook bijdraagt aan duurzaamheidscriteria hanteren. Bijdraagt aan een goede rendementsontwikkeling. Dat is per periode verschillend. Je zag natuurlijk tijdens de coronaperiode, toen zeg maar de vraag naar olie totaal wegviel, dat vooral groene beleggingen dat jaar het relatief heel goed deden. In een jaar daarna, toen de wereldeconomie herstelde en de oliemaatschappijen superwinsten boekten, deden ook die zogeheten value-aandelen het goed. Het hangt alles af van de meetperiode. En als je kijkt naar impactbedrijven, waar zeg maar wat te verbeteren valt, ja, dan begin je eigenlijk met de selectie van bedrijven waar eventueel al wat aan mis is. Niet alleen in ESG-criteria, maar ook in andere zaken. Daar zit er rendementsopportunity in, maar om het te veranderen, neemt tijd. Ik moet zeggen dat die statistieken echt heel moeilijk te doorgronden zijn. Zeker voor particuliere beleggers. Dus dat de argwaan op zijn plaats is wat dat betreft, vind ik wel eerlijk gezegd terecht. Je moet er wel wat voor overhouden. In het algemeen trouwens die impactfondsen, als je trouwens ook in impactbeleggingsfondsen belegt, die hebben wat hogere commissies, provisies. Dus ja, dat gaat al ten eerste ten koste van het rendement.
Probeer er maar eens wijs uit te worden. Begrijp ik een beetje uit de woorden van Wim. Is het zo ingewikkeld om echt goed te doorgronden hoe een bedrijf ervoor staat en of het wat oplevert, financieel, maar ook maatschappelijk?
Nou ja, kijk, het is een hele grote vergaarterm, hè, duurzaam. We hebben het ook wel eens ESG genoemd, maar ja, welke wil je hebben? De E, de S of de G? Dus ik vind dat heel erg lastig. Ik snap een deel van het onderzoek, want vorig jaar was een slecht jaar voor alle beleggingen die enigszins met vernieuwing te maken hadden.
Windmolens, zon.
Ja, ik bedoel, we gingen gewoon 20, 30 jaar terug in de tijd met een loopgravenoorlog en steenkool die gebruikt werd om energie op te wekken. Ja, dat is een gigantische de klok terug. En was dus ook niet heel erg profitabel voor bedrijven die heel erg in die vernieuwing zaten. En wat beleggers veelal doen is de laatste periode als referentie nemen. En dus vind ik het niet zo heel erg gek dat deze uitkomst is dat de helft denkt dat het niet profitable is. Het goede nieuws daarvan is dat de andere helft dat niet denkt. Dus dat geeft in ieder geval hoop voor de toekomst. In je beleggingen ben je altijd op zoek naar bedrijven die bezig zijn met innovatie en met vernieuwing. Ja. En ik denk dat die term uiteindelijk ook tot duurzaamheid in je rendement leidt. Maar dat af en toe gepaard gaat met een hiccup, ja, dat klopt.
En DNB heeft volgens mij vorige week nog bekendgemaakt wat de populairste fondsen zijn onder de Nederlandse belegger. En wat staat daar op 1? Nog altijd?
Shell. Ja. En als je kijkt naar die duurzaamheidscriteria, en die moet ik ook analyseren, want neem mijn woorden wel goed. Ik ben niet tegen duurzaam beleggen en ook zeker niet tegen criteria. Ik denk dat het bijdraagt aan het totale beeld van de onderneming. Maar Shell had echt enorme progressie gemaakt door de assetmix te veranderen en van aardolie en zelfs teerzandenwinning enzovoort naar gas om te schakelen. Dus ze hebben al heel veel gedaan, maar ja, het blijft altijd grijs.
Maar over de klok terugdraaien. De nieuwe CEO heeft toch gezegd, dames en heren, als wij niet ook vol blijven inzetten op fossiel, dan worden wij een prooi. Dus we zullen niet anders kunnen dan toch dat niet veronachtzamen.
Ja, dus ze zeggen van we willen ook de tijd maken om die transitie door te maken. Maar ja, het toepassen van al die criteria is ook niet echt simpel. Want we hebben gezien, Koen en ik weten dat er een enorme data-industrie is opgekomen. Die leveren overigens geen eenduidige beeld op. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld MSCI, je kijkt naar Morningstar, je kijkt naar S&P enzovoort. Die moeten onderling ook wat differentiëren. En die passen dus de criteria ook wat verschillend toe. Je zou denken van nou, tussen goed en slecht moet dus wel de zaak convergeren, naar elkaar toe groeien. Dat is op dit moment nog niet echt makkelijk. Dus ik kan me voorstellen dat beleggers ook door de bomen het bos niet meer zien, het groene bos niet meer zien. En zeggen van nou, ik kijk toch vooral naar de winstontwikkeling van bedrijven en de waardering. En dan hoop ik dat ze ook nog managers beslissingen nemen die aan de duurzaamheid en de bestendigheid van de onderneming bijdragen.
Een kwestie van tijd voordat deze hiccups, deze kinderziektes, hè, want het is toch nog een relatief nieuw fenomeen, ook hoe je die ESG precies moet meten, voordat dat goed functioneert en ook particuliere beleggers denken, hier kan ik wel chocola van maken, ik stap erin.
Ja, ik denk dat een particuliere belegger vooral kijkt naar waar is een goed rendement te halen, nog steeds. En als dat in duurzaamheid is geweest, dan zullen ze dat het volgende kwartaal ook proberen. Maar op het moment dat dat toch weer komt uit de oude industrieën die minder in die duurzaamheid zitten, dan krijg je dit soort uitslagen van het onderzoek. Heeft dat op lange termijn ook de effecten? Nee. Want hoe komt het dat Shell het heel goed gedaan heeft in de afgelopen periode? Dat komt doordat de olieprijs weer is aangetrokken en ze lekker veel dividend uitkeren. Maar die olieprijs, wie bepaalt die olieprijs? Niet Shell zelf. Ze hebben helemaal geen invloed op de belangrijkste bepaler van de waarde van de onderneming. En dat hadden ze kunnen veranderen door meer naar verduurzaming te gaan. Omdat dat namelijk een energiebron is die op hele andere factoren wordt bepaald dan geopolitiek.
Duurzaamheid heeft niet alleen met rendement te maken, maar ook met risico. Er is gewoon het risico dat zeker met de oliemaatschappijen op termijn blijft zitten met zogeheten stranded assets. Oliereserves zeker. Die je niet meer kan oppompen en niet meer te gelden kan maken omdat er naar andere energiebronnen wordt overgeschakeld.
Dat beleggerspanel Wim Zwanenburg van Stroeven en Limberger en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Heren, mag ik jullie vragen naar jullie laatste transactie, Wim?
Laatste transactie is dat we in de obligatieportefeuilles van obligatiebeleggingsfondsen hebben nagerekend dat we wat zijn opgeschoven en looptijden wat hebben verlengd. Omdat we denken dat de rente wel zijn piek had bereikt. En je ziet gewoon dat de effectieve rendementen op zowel staatsleningen als op bedrijfsobligaties inmiddels toch zodanig gestegen waren dat het ook wel aantrekkelijk was.
En
daar hebben we wat liquiditeiten voor aangewend en wat kortlopende obligatiefondsen omgewisseld naar wat langer lopende beleggingen.
We gaan naar Koen. Heb jij nog wat gedaan in de portefeuille?
Ja, wij hebben ook ook op het obligatievlak wat wijzigingen doorgevoerd. We zijn iets meer richting bedrijfsobligaties opgeschoven, omdat we zien dat daar de rendementen aantrekkelijker worden. We hadden het net al even over Shell. Als je kijkt naar een aandeel Shell, dan krijg je een dividendrendement van zo'n 4%. Maar als je een obligatie koopt van Shell, tot 2032, dan krijg je ook een rendement van zo'n 4%. En het aandeel Shell op een koers van 31, ja, heeft daar sinds 96 vier keer ruim boven de 30 gestaan, maar is daarna ook steeds weer teruggezakt. Dus ja, je kan nu in principe dat dividendrendement van Shell kan je securiseren tot 2032, bijvoorbeeld, door aandeel om te wisselen naar de obligatie. Nou hadden we geen aandelen Shell en we hebben slechts beperkt positie in de obligatieportefeuille in oliemaatschappijen. Maar dit soort draaien ga je bij heel veel bedrijven zien, dat het dividendrendement van het aandeel meer onzekerheid biedt, of ze dat kunnen blijven betalen als de rentelasten stijgen in de toekomst. Maar je kan wel zeggen, hey, koop van hetzelfde bedrijf nu de bedrijfsobligatie, dan krijg ik gewoon aan het einde van de looptijd mijn geld terug en in de tussentijd netjes die couponnen in plaats van dividend.
We gaan naar Alibaba en de nieuwe topman Eddie Wu. Die wil kunstmatige intelligentie gaan gebruiken om het rendement van het bedrijf te verhogen, zei hij tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. En Alibaba gaat daarmee proberen om de meest open cloud te creëren. Wim, als Alibaba het nu heeft over kunstmatige intelligentie, AI, kan ik me niet voorstellen dat ze dat pas gisteren ontdekt hebben.
Nee, dat hebben ze natuurlijk al veel langer. Op gebied van technologie lopen Chinezen bepaald niet achter. Maar ze worden op dit moment natuurlijk wel gehinderd in de verdere expansie, want ze hebben toch ook de nieuwste hoogwaardige chips nodig van Nvidia. En Nvidia heeft te maken met exportrestricties om te exporteren naar China. Is dat verboden door de Amerikaanse autoriteiten. Dus even dan terugkeren naar Alibaba. Ja, Alibaba is bekend als het handelsplatform met verschillende internetwinkels, zeg maar. Maar ze zien ook bij Amazon dat die clouddiensten en technologiediensten, dat het heel veel kan opleveren en bijdragen aan de winstgevendheid. En ze zien natuurlijk dit jaar dat artificial intelligence ook de waarderingen van aandelen opstuwt. Ja, en wat dat betreft kan Alibaba wel wat gebruiken, want zeg maar tot 2020, sinds de beursintroductie in 2014, beleefde het hele goede rendementen, was het een favoriet van veel beleggers in opkomende markten en in China.
Een beetje in slop, hè,
maar
nu?
Dat zit echt al behoorlijk in slop en sindsdien is de koers met 50% gedaald. Dus met alle onzekerheden die er zijn over de Chinese economie, over de toezichthouders die hun greep wilden versterken op de internetgiganten, het wegsturen van Jack Ma en dergelijke. En ja, nu komt daar de laatste onzekerheid bij. Alibaba had eerst aangekondigd dat ze een aantal afsplitsingen zouden gaan doen.
Zou in zes delen uiteenvallen, geloof ik.
Zes delen naast de holding company. Dus naast de holding company Alibaba een aantal babybaba's. En ook de clouddiensten, maar die hebben ze afgeblazen. En als je de analistenrapporten erop naleest, dan gissen die eigenlijk nog naar de echte reden waarom ze die IPO, die beursintroductie hebben afgeblazen.
Die clouddivisie die zou al een notering krijgen in Amerika.
Ja, en dat heeft, ja, dat kan natuurlijk ook daarmee te maken hebben met de onzekerheden, geopolitiek en de mindere trek van Amerikaanse beleggers in Chinese aandelen. Maar het kan ook mee te maken hebben dat Alibaba toch voor de ontwikkeling van nieuwe diensten ook eigenlijk toch wel echt afhankelijk is van die, zeg maar chips van Nvidia en dergelijke en van andere leveranciers, zodat ze de verwachtingen ook niet waar kunnen maken. En je zag echt afgelopen week bijvoorbeeld Morgan Stanley gaf eigenlijk een downgrade aan Alibaba en schrapte dat van zijn lijstje van favoriete aandelen.
Hoe komt Alibaba er dan weer bovenop? Is dit strategisch dan de beste keuze, Koen?
Nou ja, wat Alibaba ook als tegenwind heeft, is dat ze in die cloud business heel erg aan overheidsgerelateerde bedrijven leverden. En gezien de gespannen voet waarmee ze leven met de Chinese overheid, blijkt dat voor de toekomst toch een minder solide model. En proberen ze dat om te draaien nu naar de particuliere sector. En in de nieuwste variant die ze uitgerold hebben, hebben ze een eigenlijk de kan jij met je database aanhaken op de technologie van Alibaba. Dus eigenlijk een eigen plug-and-play model gaan maken. Wat op zich heel, heel erg hoopvol is. Maar dat zit nog in de early stage. Dus ze willen dat nu versneld gaan uitrollen. En ik denk dat inderdaad de waardering van die cloud unit vele malen interessanter kan zijn op het moment dat dat wortel heeft geschoten. Zover is het nog niet. Dus ik denk dat dit de opmaat ernaartoe is. En dat het cancelen van die IPO, ja, dat is natuurlijk een behoorlijke dreun geweest. In de koers.
Probeer jij eens te gissen naar waarom dat zo is. Hè? Het is natuurlijk een Amerikaanse notering. Het kan ook een geopolitieke motivatie zijn dat nu voorlopig niet doorgaat. Of spelen er andere zaken?
Ja, nou, ik denk dat. Kijk, die Amerikaanse notering, dat daar kijk ik niet zo van op. Er zijn wel meer Chinese bedrijven, zelfs nog nu IPO's die eraan zitten komen, horen we net van Jochem.
Fast fashion.
Dus, ja, ik denk dat natuurlijk speelt mee dat die chips moeilijker verkrijgbaar zijn. En er is nog tegenwind op andere gebieden. Maar ik denk dat de kern vooral zit in, we willen dat businessmodel beter maken en minder afhankelijk van de Chinese overheid. En meer afhankelijk van particuliere bedrijven.
Ja, en dat is ook waarom Eddie Wu benadrukte dat dit een verschuiving is in ontwikkeling van open cloud diensten. Daar moeten zeg maar beleggers maar eens even op googlen om het verschil tussen open en private cloud.
Als je nu al een tipje van de sluier kan oplichten, nou ja, dan zou mij dat een hoop schelen.
Zeg maar, die private clouds zijn de datacenters van company zelf. En daar is in China toch wel echt ook een sterke greep op van de centrale overheid. En bovendien hebben ze daar met een hele sterke concurrentie van Huawei te maken. Als voor open cloud, ja, is net zoiets een beetje vergelijkbaar met open software. Meer vrijheid, ja, dat zeg maar een ander niet direct over alle data kan beschikken, dat de Chinese overheid daar ook minder greep op heeft. En daarmee zou het ook eerder aantrekkelijk zijn voor buitenlandse afnemers en voor buitenlandse beleggers in het gevolg daarvan, wat de Alibaba-aandelen betreft.
Overigens werd deze week ook bekend dat een laboratorium van Alibaba, gericht op de ontwikkeling van een quantumcomputer, wordt geschonken aan een universiteit. Moet ik dat één op één met elkaar in verband brengen? Quantum computer, dat hebben we geprobeerd, is niet helemaal gelukt. Dat schenken wij. Wij zetten ons nu vooral in op AI. Of is Alibaba zo'n powerhouse dat je zou kunnen zeggen, nou, beide ontwikkelingen houden we liever onder ons eigen dak?
Nou ja, ik vind het heel slim als bedrijf om universiteiten te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Dus daar kijk ik niet zo heel erg van op.
Maar ze doen het cadeau, ze doen het van de hand.
Ja, nou, ik heb wel eens gekeken naar quantum computing. Als je kijkt naar bijvoorbeeld patentregistraties, IBM, Honeywell, ze zijn grote spelers. Maar als je ziet hoe ze dat product of die dienst te gelden kunnen maken, dan is dat nog uitermate bescheiden. Dus ik kan me ook voorstellen dat Alibaba zegt van, het is een technologische ontwikkeling die op termijn wel veel beloofd is, maar op korte termijn stellen we andere prioriteiten.
En dan kan je toch het liefste hebben dat studenten eraan verder werken en daarmee en wellicht er wel iets uithalen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als er dan toch weer iets moois uitkomt, dat ze dan als eerste aan
Eddie Wu denken.
Of Jack.
Ik dank jullie voor al het moois dat jullie hebben gebracht in het beleggerspanel. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven en Lemberger, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
De Verenigde Naties onderzoeken de rol van de Nederlandse overheid in de PFAS-zaak rond Chemours. De VN vraagt Nederland en Amerika om opheldering over het transport van afvalwater van de fabriek in Dordrecht naar een vestiging in North Carolina. Chemours is daarmee gestopt na klachten over de gezondheidsrisico's van omwonenden in de VS. Maar het is wel tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de directeur van Chemours Nederland, Anne Lemaire. Komt van Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco en Randstad Holding in Nederland, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit en, niet onbelangrijk, lid van ons boardroompanel. Annemiek, goedemorgen is het nog.
Ja, goedemorgen.
Zeker. Laten we eerst maar eens even uitleggen waarom dat afvalwater zo'n enorme reis moest afleggen, blijkbaar.
Ja, het is natuurlijk toch een merkwaardig verhaal. Want je denkt, waarom zou je nou zoveel water van de ene plek van de wereld naar de andere plek brengen? En het argument is dan dat er zoveel waardevolle Gen-X-stoffen in zitten. Dus eigenlijk een soort vervanger voor PFAS, hè, wat geen moer daarvoor altijd gebruikt heeft en geloosd heeft. Ja, en ze zijn in de VS daar toch niet meer zo blij mee. En met name de bevolking niet, want de volksgezondheid is in het geding. En het is niet de eerste keer. Hè? En dat is natuurlijk waarom ik denk dat de cirkel rondom geen moer zich steeds meer gaat sluiten. Want het is niet alleen dat ze nu in de VS toch nog een keertje achter de oren krabben van hé, waarom hebben wij hier nou ooit toestemming voor gegeven? En de EPA, dus de Milieudienst, daar nog een keertje echt gaat onderzoeken van wat is dat nou? Maar ja, Nederland heeft ook instemming gegeven. En dat is wel heel pijnlijk. Ja.
Maar dat maakt het interessant, want je kunt kijken naar de verantwoordelijkheden van een bedrijf. Geen moer zelf. Nou, daar is de afgelopen jaren, maanden ook het nodige over gezegd. Ook met een verdedigingslinie van geen moers uiteraard in verschillende media. Maar dit gaat ook over de rol van de overheid. Ja. Hoe oordeel jij over de overheden inderdaad in Amerika, in Nederland? Hoe oordeel jij over hun handelen?
Nou ja, ik denk dat, dat dit een enorme wake-up call is eigenlijk voor de overheden. Omdat die heel vaak het toch maar door de vingers hebben laten glippen. Of bewust hebben gedacht, nou ja, belangrijke werkgever. Hè, we hebben dat natuurlijk bij Tata ook gezien. Belangrijke werkgever, misschien moeten we dan toch maar dat door laten gaan. Maar ja, het tij is gekeerd. Volksgezondheid is belangrijker dan werkgelegenheid. En dat zie je in de VS, maar dat zie je ook al eerder in Italië. Want daar heeft geen moer natuurlijk ook al zo'n vervuilingsspoor achtergelaten. Want daar hebben ze het eerst geprobeerd om al dat spul te lozen. En het is natuurlijk ook in Dordrecht, maar ook de provincie en de waterschappen. Iedereen staat nu in Nederland ook op zijn achterste benen van hé, dit kan toch niet. Ja. En het is zo aantoonbaar. En
overigens zegt geen moers dat natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, ik heb Annemer zelf mogen spreken. Zembla heeft het nodige boven tafel gekregen. Er is een rechtszaak geweest met overigens ook nog een tussenvonnis waarin geen moers over een bepaalde periode wel degelijk als schuldige werd aangewezen. Maar ze zeggen daar zelf ook, wij zien in dat wat we deden niet kan. Overigens hebben we al heel veel verbeteringen doorgevoerd. Reken op de toekomst, ook op geen moers.
Ja, dat denk ik dus niet meer. Ik denk dat dat een echt een, en dat is ook misschien wat het advies naar Annemer. Dat is een verkeerde calculatie die je daar in de boardroom maakt. Ze hebben eerst doen voorkomen alsof dat Gen X niet zo vervuilend en niet zo ziekmakend is. Maar ook bij het Europees Hof is nog een keer vastgesteld dat het op de lijst staat van zeer zorgwekkende stoffen. En dat vindt ook het RIVM. En het EPA in Amerika gaat ook nog een keertje kijken. Nou, daar komt echt niet over dat dat een onschuldige stof is. Dus zij moeten toch naar een ander verhaal toe. En het eerlijke verhaal is dat zij een hele grote vervuiler zijn. En de volksgezondheid op meer plekken in de wereld aanpasten. En dat mensen dat niet meer pikken.
Ja, zij zullen zeggen, als mensen dat niet meer pikken, moeten mensen zich ook realiseren wat ze allemaal gebruiken.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.